verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 34e psalm, en daarvan het 6e vers. Komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat u plicht betracht wat zeer in vrezen zij. En ook het 11e vers. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Vers 6 en vers 11 van de 34e psalm. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om daarna te zingen uit de 81ste psalm, het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. En wat er verder volgt in vers 12 van de 81ste psalm. Vervolgens wordt u gelezen uit Exodus 2. Exodus 2, vanaf het eerste vers tot en met het begin van vers 10. De woorden Farao's dochter, dus vers 1 tot en met 10a van hoofdstuk 2 van Exodus.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En zij legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat met hem gedaan zou worden. En de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat een knechtje, en zie, het jongsken weende. En zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde, en zij zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeënen roepen, die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zeide Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij. Ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter.
De tekst voor de prediking wordt gevormd door het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Exodus 2 vanaf het eerste tot en met het midden van het tiende vers. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 25e psalm. En daarvan de versen 4, 6 en 7. 4, 6 en 7 van de 25e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 78ste psalm en daarvan het tweede vers. Verborgenheden met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. Vers 2 van de 78ste psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wij spreken wel eens van een bange tijd, een donkere tijd. Dat is een tijd van verdrukking, van vervolging en van vijandschap. Dat is een tijd waarin het licht uitdooft en de nacht valt. Zo'n tijd is het nu, anno 2017. Zo'n tijd was het ook toen, bijna 4000 jaar geleden. Het was een bange tijd voor het volk van God. Eeuwenlang hadden ze hun plaats in dat land Gozen in Egypte. Ze hadden het er goed. Ze voelden zich er ook thuis. Er was koren, er waren pompoenen, er waren ajuinen, er was genoeg vlees. Het werd hun thuis. Ondanks Gods belofte dat er voor hen een beter vaderland was weggelegd. Maar het volk der Hebreeën, het volk van God, raakte thuis in de wereld van Egypte. Totdat er een nieuwe koning over Egypte opstond die Jozef niet had gekend. En deze koning, deze farao, die zag met zorg hoe dat volk van de Hebreeën ook toenam in aantal. En deze farao, die vreesde voor een coup. En daarom nam hij ook allerlei maatregelen. We kunnen dat lezen in het eerste hoofdstuk van Exodus. De belastingdruk voor de kinderen van Israël nam toe, vers 11. Hun werkdruk nam toe. Ze moesten zwaar slavenwerk verrichten, vers 14. En wanneer er Joodse jongetjes geboren werden, moesten die worden gedood. Vers 16 en vers 22. Het Joodse volk moest worden uitgeroeid. De eerste vorm van Jodenhaat. En daarachter schuilt toch de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Verdrukking, vervolging, vervreemding werd Israëls lot. Maar de Heere die gaf nou die ellende om hen los te weken van Egypte en om heimwee in hun hart te kweken naar God. En naar de stad van God. Want de Heere die brengt toch dikwijls zijn volk in de nood om het geloof in zijn beloften te verlevendigen. En het is nou in die bange en in die donkere tijd dat er in een eenvoudig slavenhutje in Egypte een kind wordt geboren. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking een opvoeding tot godzaligheid. Drie gedachten. In de eerste plaats, je hebt ze maar voor even. In de tweede plaats, je mag ze wat meegeven. En in de derde plaats, het gaat wel om hun leven. Een opvoeding tot godzaligheid. Je hebt ze maar voor even. Je mag ze wat meegeven. En het gaat wel om hun leven. Ja, het was een bange tijd in Egypte. Maar dat niet alleen. Want er gloorde immers ook nog altijd hoop in de huizen en in de harten van de kinderen Israëls. Zo ook bij Amram en Jochebed. Want deze twee uit het huis van Levi, die hadden elkaar gevonden. En het was een bijzonder huwelijk. Want Amram is immers de zoon van Kahat. En daarmee ook de kleinzoon van Levi. En hij trouwde met zijn tante Jochebed, de zus van zijn vader. En samen verwachten ze een kindje. Met blijdschap. Maar ook vol spanning. Jochebed die heeft dat ongeboren leven 9 maanden lang bij zich gedragen. En ze voelde het. Als dat kindje bewoog en als het trappelde. En ze zag dat haar buik ook steeds dikker werd. En het werd voor haar steeds zwaarder om te dragen. Ze is immers ook niet meer de jongste. Want het is ook niet haar eerste. Ze had immers al 2 kinderen. Zo kunnen we lezen in Numeri 26. Mirjam, een meisje van 13, 14, 15 jaar. En haar Aaron, een jongen van zo'n 3 of 4 jaar oud. En bij elke nieuwe zwangerschap leefde bij haar het besef dat het ook niet vanzelfsprekend is als alles goed zal gaan. En dat lag dit keer nog des te sterker. Want er lag sinds kort lag er ook een gebod van overheidswegen. Het ministerie van Volksgezondheid had bepaald dat elk Hebreeuws jongetje dat geboren werd, moest worden gedood. Direct na de geboorte moesten die kleine babytjes in de Nijl worden geworpen. Tekent de wreedheid van die nieuwe farao. En dat gebod, dat gold voor alle Joodse jongetjes die werden geboren. Een meisje, die wachtte als seksslaaf het harem. Maar een jongetje wachtte de krokodillen in de Nijl. En voor zo'n jongetje is dat ook eigenlijk helemaal geen toekomst. En dat gebod legde dan ook een donkere schaduw over de vreugde van de zwangerschap van Jochebed. En sterker dan ooit leefde die vraag in het gezin. Wat zou het worden? Een jongen of toch een meisje? En al die maanden leefden ze in spanning. En eindelijk was het dan zover. De uitgerekende datum was daar. De vliezen braken, de weeën kwamen, de bevalling begon. En even later hoorde je in de kraamkamer het gehuil van een baby. Blijdschap, verwondering en verheuging. De Heere heeft leven gegeven. En hij heeft leven gespaard. Maar tegelijk durfde ook echter niemand in dat hutje die ene vraag hardop te stellen. Wat is het? Want ze hebben het wel gezien. Het is een jongetje. Een welgeschapen zoon voor Amram en Jochebed. Maar wat nu? Want ze weten wel, in dat eenvoudige slavenhutje kunnen ze zo'n baby nooit lang verbergen. Elk geluid zal worden gehoord. En de buren horen straks het geween van het kind. Toch staat hun besluit vast. Ze houden dit kind. Want ze houden van dit kind. En daarom zijn ze de overheid ongehoorzaam. Gemakkelijk zal dat niet zijn geweest. En zeker 's nachts zullen ze elk geluidje hebben gehoord. Ze zullen bang zijn geweest voor die vreemde geluiden om hen heen. Zal er misschien iemand om het huis heen lopen? En als de baby last had van darmkrampjes en moest huilen, deden ze er alles aan dat het maar zo stil mogelijk zou blijven. En er zullen ook momenten zijn geweest dat ze zichzelf de vraag hebben gesteld: is dit nou eigenlijk wel de juiste beslissing die we hebben genomen? Ze hadden immers nog 2 kinderen. Liepen die nou niet onnodig gevaar? Toch is dit kind welkom. Onvoorwaardelijk. Ondanks de gevaren sluiten vader en moeder dit kindje liefdevol in de armen. Hij is gewenst. Dat alleen is toch al bijzonder, zeker in onze dagen. In Nederland vonden vorig jaar zo'n 30.000 abortussen plaats. Dat zijn er dus zo'n 85 per dag. En al die ongeboren levens, die waren niet welkom bij hun vader en bij hun moeder. Aangrijpende werkelijkheid. Hoe ver kan een samenleving heen zijn waar het ongeboren leven niet meer veilig is? Gelukkig daarentegen dat kind dat wel welkom is bij zijn ouders. En zo hier in Goossen. Maar tegelijk hangt de schaduw van de dood al direct over het wiegje van dit kind. Al vanaf het geboorteuur is dit kind immers onderworpen aan de macht van de vijand van de dood. En Amram en Jochebed wisten het. Ze zullen dit kind niet lang bij zich kunnen hebben. Straks zullen ze het weer uit handen moeten geven. En na 3 maanden, zo lezen we in de 2e vers, na 3 maanden is het al zover. Het wordt in huis, wordt het veel te gevaarlijk. Als het kindje huilt, wordt het geluid van het kindje steeds harder. En de kans wordt groter dat het ontdekt wordt. En daarom dat kleine kindje, het moet het huis uit. Het kan niet langer. Vers 3. Doch als zij hem niet langer verbergen kon. Wat een strijd zal dat hebben gegeven in dat kleine slavenhutje. Niet alleen voor vader en voor moeder. Maar ook voor grote zus en grote broer. Ze waren zo blij geweest met die jongen. Maar nu moeten ze hem weer afstaan. Hoe zou dat nou kunnen? Hoe kan een vader en een moeder nu ooit zijn kind uit handen geven? Toch alleen door het te leggen in de handen van de Here. En dat zien we nou bij Amram en Jochebed gebeuren. Want moeder die maakt dan een kistje. Eigenlijk staat er, ze maakt een ark. En ze heeft dat kistje gemaakt van biezen, van papyrus. Die papyrusplant die daar groeide aan de oever van de Nijl. Met die grote brede bladeren en met die lange stengels. En ze heeft dat kistje uiteindelijk dichtgelijmd met lijm en pek, zodat het ook waterdicht bleef. Men maakte in die dagen ook wel roeibootjes van riet, waar zelfs volwassen mensen in konden om zo de overkant van de rivier te kunnen halen. Nu legt Jochebed haar kindje erin. Ze legt hem te vondeling aan de oever van de rivier. Wat zal er niet door die ouders zijn heen gegaan? De pijn in hun hart. Het verdriet in hun ziel. Maar toch vooral die schreeuw naar omhoog en die roep naar boven. O Heere, bewaart u hem. O Heere, gedenk hem. O Heere, ontfermt u zich over hem. Heere, neem gij hem onder uw hoede. En ondertussen staat Mirjam op de uitkijk om te kijken wat er allemaal gebeuren zal. En dan, we kennen natuurlijk allemaal de geschiedenis, maar dan schittert Gods voorzienigheid. Want niets geschiet immers bij geval, maar alles wordt geleid door zijn goddelijke hand. Want precies op dat moment komt de dochter van de farao naar de rivier om zich te wassen. Niet een uur eerder, toen het biezenmandje er nog niet stond. Niet een uur later, als de krokodillen dat mandje al lang hadden gevonden. Maar precies op dat moment. Ook op het moment dat die baby huilde. God stiert de gang. Hij bestuurt alles. Hij regeert. En als farao's dochter dan dat huilende kind ziet, spreekt haar hart. En haar hart wordt gevuld met liefde voor het pasgeboren kind, al is het een jongetje van de Hebreeën. Ze wil dat kind adopteren. Ja, in die dagen, toen was er nog geen moedermelk te koop. Maar zonder moedermelk zou dat pasgeboren kind ook niet kunnen overleven. En er moest daarom iemand komen die dit kind moedermelk kon geven. En Mirjam, die alles had gezien, die loopt nou naar die prinses toe. En ze vraagt het, zal ik iemand halen die het voeden kan? En de prinses, die stemt daarmee dan in. En zo komt Mozes dan uiteindelijk weer terug in dat huis van Amram en Jochebed. Door Gods voorzienig bestel wordt dat kindje opnieuw in de handen van zijn ouders gelegd. Ze mogen langer voor hem zorgen. En wat zal het hen hebben verwonderd en verheugd. En tegelijk, ze weten het opnieuw. Het is maar voor even. Dat had de prinses er immers zelf bij gezegd. Vers 9. Neem dit knechtje heen en zoog het mij. Dat is dus voor een aantal jaar. In die dagen kreeg een kind moedermelk tot het 5e, 6e, soms wel eens tot het 7e levensjaar. Maar in elk geval daarna moeten ze hem definitief afstaan. Zo ligt dat toch in de opvoeding. Kinderen zijn geleende panden. Je hebt ze maar voor even. En ouders in ons midden, legt dat ook niet een enorme klem op de opvoeding? En een enorme verantwoordelijkheid? Bedenk het immers. We hebben onze kinderen maar even. Voor je het weet, zijn ze 4 jaar en gaan ze al naar school. Voor je het weet, zijn ze 12 jaar en zijn ze de hele dag van huis. Als ze naar de middelbare school moeten. Voor je het weet, zijn ze de deur al uit. En soms moeten ouders hun kinderen nog eerder afstaan. afstaan aan de dood. Pijnlijk verdriet dat niet te bevatten valt. Maar juist het feit dat je ze maar even hebt, dient dan toch ook bepalend te zijn voor datgene wat je ze meegeeft. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Je mag ze wat meegeven. Want het valt nu wel op dat in die eerste 10 versen van Exodus 2 de naam van God geen één keer voorkomt. Toch kunnen we wel zeggen dat Abraham en Jochebed gelovige ouders zijn geweest. Ouders die begeren hun kinderen op te voeden, op te brengen tot godzaligheid. En dat blijkt wel als we schrift met schrift gaan vergelijken. Want hun zorg voor dat kleine kindje wordt namelijk ingegeven door geloof. Hebreeën 11, daar kunnen we dat lezen. In Hebreeën 11, in dat hoofdstuk waar allerlei voorbeelden genoemd worden uit het Oude Testament, dat het geloof zijn kracht heeft. Dan lezen we in Hebreeën 11, vers 23. Door het geloof werd Mozes toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was en zij vreesden het gebod van de koning niet. Het was dus een geloofsoefening om hun kind verborgen te houden. Misschien hebben ze in dat kind wel iets gezien dat ze bij de andere kinderen niet hebben gezien. Want er wordt immers tot 3 keer toe wordt er wel iets gezegd van dat pasgeboren kind. Allereerst in Exodus lezen we dat, waar het dan staat, Exodus 2, het tweede vers. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon, toen ze zag dat hij schoon was. In Hebreeën 11 klinkt het ook weer, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was. Maar we lezen het ook in Handelingen, in de reden van Stefanus. In Handelingen 7, vers 20, wordt het ook gezegd. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon. Dat betekent mogelijk meer dan alleen het feit dat elke ouder zijn kind mooi vindt. Want in het Hebreeuws wordt voor schoon een woord gebruikt dat in de scheppingsgeschiedenis ook terugkomt. En dan staat er en ziet. Het was zeer goed. En sommige verklaarders, die menen hieruit op te kunnen maken, dat de ouders hebben geloofd dat de Heere iets groots zou doen door dit ventje. Het zou kunnen. Maar in elk geval, het is een geloofstaat van die ouders om dat kindje verborgen te houden. En het was ook nodig. Want al direct na de geboorte liep dat ventje gevaar. Al op zijn geboortedag werd hij bedreigd door de dood. En de vijand die strekte zijn hand uit naar dit kind. En hij liep direct gevaar om in de handen van de handlangers van de farao te komen. En daarom verborgen zijn ouders hem ook. En zo wilden ze voorkomen dat Mozes in de hand van de vijand zou komen. En zo deden ze er alles aan om hun kind te beschermen tegen die vijandelijke invloeden. Ze isoleerden hem van het kwaad dat hem bedreigde. Voelt u aan hoe hierin het geloof van die ouders blijkt. Wat het hoort bij een godzalige opvoeding. Om het kwaad bij je kinderen weg te houden. En het is kenmerkend voor een Bijbelse opvoeding om je kinderen te beschermen tegen vijandelijke invloeden. We kunnen onze kinderen niet in aanraking laten komen met van alles en nog wat. Maar dat geldt toch zeker ook voor vandaag de dag. Want onze tijd is toch een bange tijd. En de helse farao, die strekt zijn hand toch uit naar onze kinderen. En hij zoekt om onze kinderen in een wurggreep te krijgen. En hij doet er toch alles aan om maar te voorkomen dat onze kinderen bekend worden gemaakt met het woord van God. En hij strijdt hiertegen. Want hij zoekt ze toch te verderven. Wat hebben wij hiertegen te doen? Wat kunnen wij doen? Jochebed en Amram verborgen hun kind voor die vijandige omgeving. En dat voorbeeld, dat verdient nou navolging. Toch juist ook vandaag. Isoleer ze daarom maar van die vijandige machten. Ze zijn immers afgezonderd, geheiligd, apart gezet. Het zijn gedoopte kinderen, verbondskinderen. En ze zijn door de Heere apart gezet om te leven in zijn dienst en tot zijn eer. En wat hebben we er dan niet voor te waken dat ze niet in aanraking komen met allerlei verderfelijke invloeden van de macht van de helse farao die uit is op hun ondergang. En daarom laten we onze kinderen ook maar eens wat onthouden. En ook maar eens nee durven te zeggen. Want bedenk wel dat die vijandelijke machten altijd bezig zijn en uit zijn op hun ondergang. En hebben we dat nog met elkaar door? Ouders, grootouders. Zij die werken in het onderwijs of op een andere manier te maken hebben met jongelui. Dat we beseffen welke strijd er gaande is om onze kinderen. En dan kunnen we onze kinderen toch niet zomaar achter allerlei filmpjes zetten. Het is zo gewoon geworden. Onze jongelui thuis maar achter een filmpje te zetten. Terwijl de televisie buiten de deur is gehouden, hebben we de bioscoop zo in onze huiskamer binnengehaald. En hoeveel in onze gezinten hebben niet een abonnement op Netflix? Het is toch de invloed van de helse farao die daarmee bezig is om onze kinderen te verwoesten. Als het gaat om het telefoongebruik. Soms tot diep in de nacht dat de kinderen daarmee bezig zijn. Dat alles moet worden gevolgd en elk appje ook moet worden beantwoord. Ik sprak van de week een directeur van een reformatorische school. En die gaf aan dat kinderen in de klas zitten te slapen. Dat ze zo vermoeid zijn omdat ze in de nacht bezig zijn geweest om alles maar te beantwoorden en op te gaan in die mobiele telefoon. Ouders, laten we toch goed passen op onze kinderen en ze verbergen voor de vijandelijke machten van de helse farao. Want diezelfde directeur vertelde ook iets over de muziekkeuze van de leerlingen waar hij achter was gekomen. Hij had er 2 klassen op bevraagd. En de uitkomst die hem verontrust. 80% van de jongelui die het heel gewoon vond om muziek te luisteren waarin Gods naam werd gelasterd. Of waarin werd aangespoord om Gods geboden te overtreden. Of het uitgaansleven. Ouders die hun kinderen gewoon loslaten op het terrein van de helse farao. Dwaas kun je zijn om te menen dat het daar allemaal wel mee zal vallen. En je ze best kan laten gaan naar plaatsen die ingaan tegen het woord van God. Laten we ze toch weghouden uit die grijpgrage handen van de helse farao. Maar laten we ze liever verbergen onder de vleugelen van de Heer. Want dat zien we nou ook gebeuren bij Amram en Jochebed. Want ze mogen weer langer zorgen voor Mozes. En dan lezen we daarbij wat er dan ook gebeurt. Als dat dan staat ook in het 9e vers. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. Nou, en dat is een zorg die veel verder zal gaan dan alleen het voeden van dat kind. Want ze krijgen nu ook lange gelegenheid om in dat jonge kinderhartje het zaad van Gods woord te planten. En wat zullen ze die tijd, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, wat zullen ze het hebben uitgebuit? Want ze wisten dat zij maar kort bij zich hadden. En ze wisten dat ze ook geen tijd te verliezen hadden. En ze waren dan niet te druk in de weer om hun kind maar te showen of om hun kind maar zo aan te kleden als een prinsesje of als een prinsje. Ze hadden veel belangrijke dingen te doen. Het doorgeven van Gods woord. Ze wilden dat kind wat meegeven. De beloften van God. Want die beloften lagen er. Ja, ook voor de stam van Levi. Verbondsbeloften. Want de Heere had immers bijna 4 eeuwen geleden had hij het beloofd aan hun voorvader Abraham. We lezen het in Genesis 15. Als daar staat in het 13e en 14e vers. Toen zei hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. Ze zullen hen dienen en hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten het welk ze zullen dienen. En daarna zullen ze uittrekken met grote haven. En daar hadden Amram en Jochebed in het geloof zelf houvast aangevonden. En dat willen ze nou ook hun kind meegeven. Wat er is voor dat volk van God. Een beter vaderland weggelegd. En ze zullen met Mozes hebben gesproken over de verlossing die God beloofd heeft te zullen werken. En ze zullen hem hebben gewezen op de trouw van God. En op het verbond van God. En op de beloften van God. En zo 5 jaar lang hebben ze dat kind mogen vormen in de Bijbelse leer. Ze hebben mogen opvoeden tot godzaligheid. Ja, dat is toch ook hetgeen wat we kunnen stellen op grond van Gods woord. Want later lezen we het immers in het Nieuwe Testament, als Paulus die brief aan de Hebreeën schrijft, dat er ook staat, door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. We hopen daar volgende week nog wel uitgebreider op terug te komen. Maar dat kan toch alleen maar vrucht zijn geweest van de opvoeding die hij in dat slavenhutje heeft gekregen. En de Heere heeft dat eenvoudige onderwijs van die 2 eenvoudige mensen willen gebruiken om dat geloof in het hart van Mozes te werken. Want vele jaren later, daar aan het hof van de farao, mag Mozes komen tot die onberouwelijke keuze voor de Heere en voor zijn volk. En ziet u hoe belangrijk een christelijke opvoeding is? Ziet u hoe belangrijk het is om de kinderen al vroeg bekend te maken met de Heere en met zijn dienst? Er is een treffend spreekwoord dat luidt: de reuk van het eerste nat blijft het langst in het vat. Dat wil ook zeggen dat die eerste indrukken van zonde en genade, dat die dikwijls het langst blijven hangen in het gemoed van de kinderen. En juist die indrukken van de kinderjaren, die zijn nou ook zo wezenlijk. En daarom, u kunt er nooit te vroeg mee beginnen. Spreek met uw kinderen over zonde en genade. Spreek met ze over de ernst van de zonde, maar ook over de grootheid van Gods genade. En wijs op het bloed van de Heere Jezus, dat krachtig genoeg is om al hun zonden weg te nemen en hen ervan te reinigen. En leer ze om te vragen om bekering en om geloof. Kniel samen met ze neer voordat ze gaan slapen. En leer ze dat avondgebedje. En lees samen met ze een stukje uit de Bijbel. En spreek over de rijke verbondsbelofte die de kinderen zijn toegezegd. Dat je ze niet alleen wijst op de verantwoordelijkheid omdat ze gedoopt zijn, maar ook op het voorrecht dat ze gedoopt zijn. Want er liggen toch beloften voor ons en onze kinderen. De belofte dat God de Vader voor hen wil zorgen. En de belofte dat God de Zoon hen wil wassen in zijn reinigend bloed. En de belofte dat de Heilige Geest in hun hart dat ware geloof wil werken. O, besef toch dat je je kind maar even bij je hebt. En dat het daarom zo belangrijk is om ze de dienst des Heren voor te houden. En voor te leven. Om ze als het ware aan de hand te nemen. En te leiden tot de Heere Jezus Christus. Want je mag ze wat doorgeven en meegeven. Gods beloften. Beloften die vast zijn in Christus Jezus. En nooit zal Mozes vergeten wat zijn ouders hem hebben voorgehouden. En nooit zal Mozes zijn vergeten hoe zijn ouders het hem hebben voorgeleefd. Want de woorden en het leven van een ouder, van een opvoeder, blijven een kind altijd bij. En dan brengt dat bij onze laatste gedachte. Het gaat wel om hun leven. Want na een paar jaar moet Jochebed dan toch weer haar zoontje afstaan. We eindigden ermee. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. Er is dus blijkbaar een bepaalde periode afgesproken dat ze dat kind in huis mochten houden. Maar dan moet ze hem weer afstaan. Definitief. En ze weet het ook. Misschien zal ik hem nooit meer terugzien. En het zal haar moederhart hebben gebroken. En er zal van alles door haar heen zijn gegaan als ze het paleis binnenstapt met dat jongetje aan haar hand. Het is trouwens de laatste handeling die we van Jochebed lezen. Het is het laatste van hetgeen wat we van haar weten. Dat ze haar jongen brengt naar Farao's dochter. Nee, dit is geen zondige daad. Hiermee doet ze niet iets verkeerds. Want nu is het moment gekomen dat die jongen op eigen benen komt te staan. Al is hij nog jong, haar taak zit er nu op. Op een bepaald ogenblik worden de kinderen immers zelfstandig en wordt de rol van een ouder ook weer anders. En dat moment is nou aangebroken voor Amram en Jochebed. Staat er in vers 10. Toen het knechtje groot geworden was. En ze heeft de jongen goed opgevoed. Ze heeft hem gewezen op God en op de belofte van de Heere. Beloften die golden voor het hele nageslacht van Abraham. Beloften die altijd weer spraken van de komst van hem, in wie en door wie alle volken der aarde gezegend zullen worden. Beloften die wezen naar de verlossing uit Egypte. Beloften die haar kind leerde dat hun toekomst elders is. Niet in Egypte, maar in het land dat de Heere hen heeft beloofd. Evangeliebeloften dus, verbondsbeloften. Beloften die vast zijn omdat ze van God zijn. En dat alles heeft nou al die jaren door de opvoeding gestempeld. En dat bepaalde nou dat leven in dat slavenhutje in Egypte. En allen in die woning wisten het. Dit leven, het leven in Egypte, dat is niet het echte leven. En dat is het ook niet voor vader en voor moeder. Want die zijn op weg naar iets hogers. Naar iets heerlijkers. Naar iets rijkers. Dat straalden ze uit. Dat leefden ze voor. Dat hebben ze Mozes altijd voorgehouden. En ze zullen Mozes ook hebben gezegd waar hij straks naartoe ging. Naar het hof van de farao. Ze zullen hem ook hebben gewezen op de gevaren van de verleidingen aan het hof. Want wat dreigde daar niet allemaal gevaar? Rijkdom, wilde, luxe. Ze zullen hem op het hart hebben gedrukt. Dat hij zijn hart niet zou zetten op die dingen. En dat hij niet zou toegeven aan al die zondige begeerten. En ze zullen hem hebben gezegd hoe het leven met de Heere ook bewaart voor vele zonden. En juist dat alles vanuit dat besef, dat vader en moeder het wist, het gaat wel om zijn leven. Dat kindje, hun jongen, heeft een ziel te verliezen. En dat zal hun opvoeding hebben gestempeld. En daarom, na al die jaren, kunnen ze hem nu laten gaan. Wetende dat zij er alles aan hebben gedaan. Ze hebben naar hun vermogen hun jongen onderwezen in die leer. En ze hebben naar hun vermogen hun kind gewezen op de vastheid van Gods belofte. En opnieuw mag ze hem dan leggen in de handen van de Heer. Opnieuw mag ze hem dan toevertrouwen aan de zorg van de Heere. Wetend, hopend, gelovend dat God zijn beloften vervult. En vertrouwend dat de Heere niet van zijn woord af kan. Nou, ouders in ons midden, en zeker als de kinderen wat ouder zijn geworden, mag u het? Kunt u het? Soms ze weer te leggen in de handen van de Heere. In het vertrouwen. Dat de Heere een waarmaker is van zijn woord. Want daar gaat het uiteindelijk toch om. Dat onze kinderen houvast leren vinden. In de Heere. En in de belofte van God. Bijzonder in die verbondsbelofte dat de Zoon hen wil wassen van al hun zonden, ook van hun jeugdzonden, de zonden van hun kinderjaren. Die evangeliebelofte, dat Jezus Christus hen wil verlossen uit het diensthuis van het Egypte der zonden. Want dat is toch immers het doel van de opvoeding. Dat de kinderen mogen komen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. En dat geloof, dat wil de Heilige Geest nou werken, dwars door de opvoeding heen. Waarbij ouders, wat gaat ook van leerkrachten, docenten en alle waarmee de kinderen mee te maken krijgen. Die kinderen mogen wijzen op de volkomen zaligheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. Want laten we het wel bedenken. De kinderen van de gemeente, ze hebben een ziel te verliezen. Het gaat toch om hun behoud, om hun leven, om hun zaligheid. Wat hebben ze het bloed van de Heere Jezus nodig? Ze kunnen toch niet buiten dat ware zaligmakende geloof, dat zich richt op Gods belofte en dat houvast leert vinden aan Gods belofte. En dat heeft moeder Jochebed haar kinderen altijd voorgehouden. En daarom kan ze haar kind ook de wereld laten ingaan, vertrouwend, gelovend, dat de Heere zelf zijn belofte in het leven van Mozes zal vervullen. En zo kan ze loslaten. Maar tegelijk de Heere niet vrijlaten, maar de Heere blijvend heilig lastigvallen. Door hem te wijzen op zijn eigen woord en op de vastheid van zijn verbond. Want het is de Heer die toch die eenvoudige opvoeding wil gebruiken. Om zijn genade te verheerlijken. Ook in de harten van kinderen. En om aan kinderharten zijn zoon, de zaligmaker, bekend te maken. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wat ligt er niet een schuld bij ouders, opvoeders, ambtsdragers, bij ons allen, Wat hebben wij, de kinderen der gemeente, toch niet dikwijls uw loffelijkheden, uw getuigenis, het werk en het bloed van uw Zoon onthouden. En wat hebben wij hen niet dikwijls ten prooi gegeven aan de macht van de helse farao. O Heere, verzoen die zware schuld en leer om de kinderen der gemeente, wie we ook zijn, maar leer ons om de kinderen der gemeente bekend te mogen maken met uw grote werk en uw rijke belofte. En leer ze te gaan in die weg, opdat ze bewaard mogen worden voor vele zonden. Heere, we danken u voor uw woord, waarin die oude geschiedenis van 4000 jaar terug toch nog steeds zo actueel is voor de praktijk van alle dag. Vergeef wat zondig was. Zegent u hetgeen wat goed was. En wilt u zo met ons gaan. De kinderen vanmiddag op de zondagsschool, gedenkt u ze. En breng ook vanmiddag weer samen in uw huis, rondom uw woord, om Jezus wil. Uit genade. Amen. We willen gaan zingen uit de 149e psalm en daarvan het eerste vers. Dat Israël met blijde klank zijn milde schepper loof en dank, dat Sions kroost met lofgejuich zich voor zijn koning buig. Het eerste vers van de 149e psalm. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.